Hi, welkom. Vandaag heb ik te gast Peter van Hoeken. Peter, ik ga de hele anekdote niet vertellen hoe we elkaar leren kennen hebben. Dat doe ik dan wel even via andere kanalen. Dat wil ik de mensen zeker niet onthouden, maar dat gaat ons veel te lang duren om dat in te leiden. En ik ga je ook niet proberen in te leiden. En ook je bedrijf niet proberen in te leiden. Er is niemand beter geplaatst om Peter van Hoeken te vertellen wie is Peter van Hoeken. En het bedrijf van Hoeken, wat is het bedrijf van Hoeken? Dus Peter, eerst en vooral, wie ben jij?
Wel, zoals dat gezegd, ik Peter van Hoeken, hè. Ik ben 55. Ik ben vader van 8 kinderen, 7 kleinkinderen, eentje onderweg. Dus dat is weer al een heugelijke belevenis, om het zo te zeggen. Hè. Wat kan ik nog over mezelf vertellen? Ik praat niet zo graag over mezelf, maar goed, onder vrienden kunnen we dat eens doen. Hè.
Precies, dit is onder vrienden. Dus daar is niemand.
I know. Motorrijden. Een grote passie van mij. Net op reis geweest nog eens met de moeder. Ik heb het geluk van een echtgenote te hebben die dat ook graag doet. En fervente sponsor van onze horecacultuur. In de zin dat ik heel graag...
Nederland zou ze een Bourgondier noemen dan.
Ja, dat mag wel. Ik werk ook aan de tegengestelde effecten. Hè. Maar dat komt eigenlijk vanuit mijn natuur, omdat ik heel graag tafel. Hè. Ik zit graag met mensen aan tafel. Vandaag is dat wat grotere afstand hè, dan voorheen, maar ik vind een tafel verbindt. Dat verbindt mensen, praten, eten. Het zijn totaal andere gesprekken, andere belevenissen dan dat je nuchter met elkaar moet communiceren. Hè. Je merkt dat nu ook. Als we nu telecommuniceren, dat is toch net iets anders.
Ja, vandaar over, lekker eten. Hoor je over mensen praten, connecteren praten. Is dat jouw drive?
Daar heb je zeker een van mijn belangrijkste drijfveren mee. Hè. Als men mij vraagt zo bij ons, hoeveel mensen werken er, dan zeg ik altijd, er werken bij ons 260 families. Hè. En dat meen ik heel oprecht. Hè. Ik voel mij ook verantwoordelijk hè, als in mijn rol als CEO om voor die 260 families te zorgen. Hè. En die verbinding van die mensen... zorgt ervoor dat dat een extra dimensie krijgt. Dat niet alleen die mensen de zorgen en of de vreugde die ze bij ons beleven mogen meenemen naar huis, maar dat wij ook van hen thuis iets terugkrijgen voor onze onderneming. En dat verbinden vind ik cruciaal. Zeker in een onderneming voor de toekomst. Hè. Wij leven in een high-tech wereld die altijd maar verandert. Hè. Degenen die zeggen dat dat niet zo is, die hebben het fout. Ik zal dat nu zo zeggen, heel hard. Hè. Maar in die high-tech-wereld vind ik het age-to-age-component een van de allerbelangrijkste. Als je mij vraagt wat zijn de drivers voor de toekomst, is dat technologie of zo, dan zeg ik altijd eerst de mens.
Je had het er net over je organisatie, je verantwoordelijk voelen voor die 260 gezinnen. Mm-hmm. Ik herinner me, ik ging het niet vertellen, maar ik ga het nu toch doen. De eerste keer als ik bij jullie kwam en ik was op jou aan het wachten, hing er een papier aan de muur met erop de strategie van de organisatie.
DNA.
Heel erg uitgewerkt. Meestal als ik dat in een kantoor zie hangen van de CEO, dan hangt dat daar en dan is dat gemaakt. Ik begon daar vragen over te stellen en ik merkte meteen van, dit is jouw DNA. Dit heb jij
ons
vertaald,
DNA.
Jullie DNA.
Ja.
Maar je kon dat... Het was een passie op het moment dat je dat brengt.
Ja, maar dat is het nog steeds.
En een van de elementen die me meteen opviel, dat is dat je zei, we bouwen een organisatie voor, niet voor deze generatie, maar een blijvende organisatie.
Klopt.
Eigenlijk een organisatie voor de eeuwigheid.
Dat is ook zo.
Ja.
Dat is ook zo. Trouwens, dat was niet mijn bureau, dat was onze vergaderzaal.
Okay.
Wij hangen ons DNA vind je overal in ons bedrijf terug en niet alleen in mijn bureau. Dat zou de foute plaats zijn om dat daar aan te hangen. Hè. Maar als ik naar de kern van onze ondernemingsvisie mag gaan, omdat je mij die voorzet geeft. De continuïteit van onze onderneming is ons allerhoogste doel. Want die continuïteit die gaat ervoor zorgen dat we kunnen blijven bestaan over generaties heen. Hè. En u mogen dat speciaal vinden, maar dat komt oorspronkelijk van mijn vader zijn drive. Hè. Om nog iets te vertellen over onze onderneming, tweede generatie. Hè. Ik heb het geluk gehad van een vader te hebben die gepioneerd heeft. Hè. iets wat niet in mijn vaardigheden ligt, dat moet ik eerlijk toegeven. Daar hebben we altijd vaak met mijn vader zo wat leuke spanningsvelden rond. Hè.
Pa is de pionier.
Ja, dat is, ja. Die heeft mijn vader is begonnen met de onderneming en dat is algemeen bekend bij ons. Uit onvrede, omdat hij zijn klanten niet goed kon bedienen bij zijn toenmalige werkgever.
Iedereen zit zich nu af te vragen, wat is de onderneming?
Ik kan dat dan meteen vertellen. Ja. Dus mijn vader die werkte destijds voor een distributeur van meubelbeslag. En meubelbeslag was een vrij nieuw gegeven. Hè. Je moet rekenen, voor de jaren 60 was meubelmaken ambacht. Hè. Dat was meestergezel, dat was kunst. Hè. Kijk maar naar oude antieke meubelen, dat werd met de hand uitgesculpteerd. Dat was beeldhouwen.
Een zwaluwstaart in elkaar.
Ja, dat was echt het handwerk, hè, het vakmanschap. En in de jaren 60, golden 60s, verandert ook onze maatschappij. Hè. Die maatschappij die gaat anders denken. We krijgen demografische effecten, mensen gaan van het platteland massaal naar de steden verhuizen. Trouwens een beweging die ik denk die we de komende jaren nog veel sterker gaan blijven zien. Hè. Maar dat was die tijd was dat heel tastbaar. En het effect ervan is dat die mensen die van het platteland kwamen, hun meubelen niet konden meenemen omdat die te log en te zwaar waren voor die appartementen waar ze gingen in wonen. Want appartementen waren destijds luxe componenten en, van...
Dat was het nieuwe wonen.
Nieuwe wonen, ja. Hè, dat was modern. Dan werd je een moderne mens in die tijd. Hè. En mijn grootouders, hè, mijn vader die is opgegroeid in Basel, een landelijk dorpje tussen Sint-Niklaas en Antwerpen. En mijn grootvader was daar onderwijzer. En de onderwijzer was destijds de onderwijzer, de notaris, de burgemeester, de dokter en de pastoor. Dat waren de intelligentie. Dus die man die had een job voor het leven. En toch gaf mijn grootvader zijn job op, omdat hij de drang had om iets aan die maatschappij bij te dragen, om de economie bij te dragen. Niet alleen om de kennis, want dat had hij gedaan, daar heeft hij zich kunnen volledig in ontplooien, maar dan was het voor hem naar de haven. Hè? En hij heeft dan een aandeel in de Wijngaardnatie gekocht en is natiebaas geworden. Hè? Tegen Nederlanders moet ik altijd uitleggen dat natiebaas niks met een oorlog te maken heeft. Ja. Maar goed, zwart. Hè? Maar die mensen verhuisden dus naar het Frederik van Edeplein op Linkeroever. Prachtig zicht op de skyline van Antwerpen. En die konden die meubelen niet meenemen. Dus die moesten meubelen gaan kopen. En ze waren niet alleen natuurlijk in die tijd. En die massale plattelandsvlucht richting die stad, die heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar meubelen explosief gegroeid was. Hè. Die meubelmaker kon niet volgen. Dus die moest op zoek naar technieken om zijn output te verhogen. Hè. En die output kon verhoogd worden door het toepassen van modern beslag. Meubelbeslag. Meubelbeslag heeft dus voor alle duidelijkheid, Rick, niks te maken. Ik heb het al verteld. Deurwaarders.
Ik ben er toen, als ik de eerste keer elkaar ontmoet heb, achtergekomen. Ja.
En mijn vader die had een paar omzwervingen gedaan. Eerste werkgever, een paar slechte ervaringen gedaan. Hey, typisch, vandaag zouden we daar management cases van maken, van leiderschap. Ja. Hey. Ja. En dan heeft hij uiteindelijk terechtgekomen bij een Duitse speler. In die tijd, hey, ik spreek nu midden jaren 60. Waar hij dan het Benelux-gebied, of de België deed, voor die mensen als vertegenwoordiger. Hè. Maar het probleem was dat die mensen een Duits programma hadden, met Duitse kenmerken, met maatvoeringen die wij hier in Vlaanderen niet kenden. Dus die klanten kon hij niet optimaal bedienen en hij wist dat er andere fabrikanten waren die dat wel konden. En die frustratie die heeft hem zo ver gedreven, hè, het echte zorgen voor die klanten, hè, het extreem, wat wij vandaag de dag nog altijd noemen, extreme customer centricity. Die klant staat centraal en daar doen we alles voor. Hè. Die heeft hem ertoe bewogen om op een dag te zeggen gewoon tegen mijn moeder, schat, ik ga een handelaar worden, ik doe het zelf. En dat is de allereerste begin. En mijn vader heeft 6 jaar lang alles alleen gedaan. Dus van alle functies die wij nu bij ons in het bedrijf hebben, op grote schaal, hè, heeft hij alleen gedaan destijds. Hè. Maar hij was de pionier. En om maar eens te zeggen hoe hard pionieren kan zijn, hè, in die begintijd, ze hadden geen geld. Hè. Dus mijn vader moest geld sprokkelen om leveranciers te betalen. Dat was cash aan de vrachtwagen, of die werd niet gelost. En op de avond komt hij thuis en hij struikelt over een voetmatje aan de deur, die mijn moeder tijdens de dag gaan kopen was. Winterperiode, vuile voeten in de gang, matje kopen. En vader maakt er wakker om 11 uur en zegt van, waar komt dat matje? En mijn moeder zegt, ja, goh, ik heb gepoetst en dingen. Ik heb dat gaan halen in de winkel hier en zo. En hoe heb je dat betaald, zit hij? Ja, zegt ze, met dat geld dat op je bureau staat, in dat sigarenkistje, heb ik daar even 50 frank uitgenomen. En dan, en mijn vader zegt, wat? Kom! Zegt hij, morgen, eerste werk, opstaan, matje terug. Want ik heb die 50 frank nodig om bij dat geld te leggen, om aan die vrachtwagen te geven, om te zorgen dat ik mijn goederen kan hebben om mijn klanten te kunnen bedienen. Ja. En die drive, als je mijn ouders zou spreken, en vooral mijn moeder, die kan u daar boeken van vertellen.
Ja, dat kan ik
maar dat zit in onze ziel. Hè? Dat zit in onze ziel. Ik heb mijn vader heeft ons als kinderen liggend zien groot worden. Hè? Die man was weg 's morgens als wij nog sliepen en die was nog niet thuis als wij gingen slapen. Ja dat is, en die kracht is later omgezet in structuren, hè? In management. Mijn vader heeft zelf ooit gezegd, als we 50 jaar bestonden, dat hij zelf niet besefte dat hij een bedrijf had, maar dat maar kwam na de jaren. Wat is een onderneming, Rick? Zeg het eens.
Ja, precies. Wat is dat, hè? Ja. Ik ken bedrijf. Je doet op dit ogenblik meer dan enkel het verdelen van dat beslag.
Ja, dat klopt.
Wat mij van in het begin gefascineerd heeft, is, jullie zijn het schoolvoorbeeld van, je ontdekt op een bepaald moment een niche die niemand gezien heeft, of die niet in die mate gezien heeft, waarvan je zegt, daar zit een niche, hier kan ik een businessmodel ontwikkelen dat te maken heeft met datgene wat ik al deed, maar wat wel een nieuw businessmodel is. En dat vind ik een schoolvoorbeeld van dat jullie dat gedaan hebben.
Mag ik een kleine nuance toevoegen? Ja. Je ontdekt dat niet. Je gaat er naar op zoek.
Okay.
Ontdekken is een toevalligheid. En dit is, in ons geval is het geen toevalligheid. Hè. Ik kan u perfect vertellen de momentums, hoe dat we ertoe gekomen zijn. Hè. Dat komt omdat wij altijd veel verder kijken dan de dag van vandaag. Ik heb u er juist verteld over die continuïteit over de generaties heen. Dat wil zeggen een hele lange termijn visie. Mm-hmm. En die lange termijn visie, die hebben wij vandaag ook. Wij kijken ook niet alleen naar morgen of naar volgend jaar of naar, wij kijken veel verder. We durven zelfs toch nog vandaag 10 jaar verder kijken. Hè? Ik zal niet zeggen dat we daar nog zekerheden hebben, maar goed.
Maar je hebt die derde die horizon, blik, heb je wel.
En die horizon, hè, die is zo, van zo'n groot belang, omdat u scherp stelt om naar uw markt te kijken, naar uw klanten te kijken, naar de behoeften te kijken, naar de maatschappij te kijken. Hoe ontwikkelt een maatschappij zich? Hoe ontwikkelt de klant zich? Hoe ontwikkelt het product zich? En als je dat niet doet, en je doet er niet een gooi naar mogelijke scenario's, dan droogt uw pijplijn op. En ik kan u daar straks nog een verhaal over vertellen. Maar nu eerst even dit. Die blik op die toekomst, of op die omgeving, heeft ons geleerd dat onze meubelmaakindustrie, die onze klanten zijn trouwens, hè, iedere meubelmaker kan bij ons klant zijn, van het eenmans meubelbedrijf tot fabrieken waar meer dan 1000 mensen werken, maar ze moeten professioneel meubel bouwen. Hè. Ik heb verteld van de jaren 60, hè, massa. Die mensen die zeiden, hoe meer dat kon produceren, hoe meer dat het al verkocht was. En die massaproductie, die trend heeft zich doorgezet tot jaren 90. En dan is die tot stilstand gekomen. Die fabrieken waren op een hoogtepunt. Wij hadden de democratisering van de grenzen. Grenzen gingen open. Wij hadden vlucht naar goedkopere landen. Hè. Daar was het goedkoper, daar kon meer massa geproduceerd worden. En wat zagen we hier? Ook met het opkomst van het internet, een individualisering bij de consument. Dus het waren twee tegengestelde principes. Hè. De bedrijven wouden altijd maar meer van hetzelfde produceren en de consument vroeg altijd maar meer van iets anders.
Ja.
Hè. En dat spanningsveld tussen die beiden, dat heeft tot een enorme kortsluiting geleid, hè, bij onze klanten. U moet inbeelden dat onze klant gefrustreerd was dat de consument kwam met een vraag. Ik wil een keuken kopen, maar die laden die erin zit, die vind ik niet mooi. Ik heb liever die in roestvrij staal. En dan zei die man, waarom moet dat roestvrij staal zijn? Een lade is toch een lade. Hè? Dat was het principe vroeger. Ik doe al mijn laden zo, mevrouw. En zo. En toch bleven die mensen aandringen, omdat ze het op het internet hadden gezien. Of bij schoonmoeder hadden gezien en ze wisten wat ze moesten hebben. Dus die explosie van varianten beheersen en op maat gemaakt teruggeven aan die consument, dat was een gigantische uitdaging.
Daar waren ze uiteindelijk ook niet voor.
Ze waren daar niet klaar voor. Ja. Ze waren daar echt niet klaar voor. En ze zeurden altijd maar. En als ik u zeg dat wij...
Die lastige klant.
Dat wij gedreven worden door het oplossen van problemen die onze klant heeft, was dat een ideaal momentum. Want die klant kwam bij ons klagen over het feit dat die consument zo lastig was, dat hij van alles wou en als hij het niet kon bieden, dat die consument bij zijn buurman ging kijken. Hè? En dat hij dan de zaak verloor. Hè? En dan hebben wij gezegd, maar jongens, wacht eens even. Dat is het momentum van mass production en mass customization. Hè? Dat is in de massa stuks productie doen.
Ik hoor het je graag vertellen, omdat de meeste bedrijven daar nu over aan het nadenken zijn. Jullie die evolutie hebben doorgemaakt.
Bij ons, ik spreek nu over 2001. Hè? Nee, 2000. Ja. Hey, dat was net nadat we een workshop gedaan hadden met een aantal hoogleraren van de Universiteit Leuven was er iemand bij, hier van Gent ook iemand. Dan hadden we een workshop gedaan voor ons. Wat is onze toekomst waard als platte distributeur? Gaan wij overleven? Gewoon box moving. Het was, als ik dat nu vandaag vertel, en we denken aan Amazon en bol.com en al die dingen, dan denk je wel van, ze hebben dat goed gezien in die tijd.
Ja.
Maar dat was in die tijd.
Dus het antwoord was nee, daar ga je niet op overleven.
Ja.
En wat ben je dan beginnen? We hebben nog niet wat bij je.
En de trigger was dat wij zeiden, we hebben onderzoek gedaan bij de klant. Ik vind dat je zo goed als mogelijk bijna alles wat je doet moet valideren. We hebben ook fouten gemaakt. Ik kan nu langer vertellen over onze fouten dan over onze successen, maar goed, het zijn van die fouten dat je leert. Het valideren bij de klant. Wat heb je nodig? Wat stoort u? En dan kom ik tot een aantal principes die we vandaag de dag bijna uitschreeuwen en echt in onze muren kerven. Dat is remove all friction. Haal alle frictie weg. Zeg mij uw frictie, zeg mij uw frustratie en ik neem ze weg.
Bij dat is mijn taak.
Dat is mijn taak als ondernemer om die frustratie bij u weg te nemen. En wat geeft jij mij in ruil? Je geeft mij daar in ruil loyaliteit voor terug. Je zegt van fijn, je hebt mij geholpen. Dat is één element. En het tweede waar we naar op zoek gaan, dat is naar tijd. Wij moeten voor u als klant tijd kunnen sparen. Als wij voor u geen tijd kunnen sparen, tijd is de meest kostbare resource die we hebben vandaag de dag, omdat die zo schaars is. Het is de enige die gelimiteerd is. Mensen kun je bijhalen, geld kan je gaan halen, zoeken, weet ik veel. Maar tijd, er zijn maar 24 uur op een dag. Je moet dan rekenen dat de meubelmakers, de interieurbouwers, graag met de handen bezig zijn. Dus dat die mensen maar die 24 uur hebben. Dus als wij processen bij hen kunnen wegnemen, vereenvoudigen, versnellen, efficiënter maken, dan geven wij hen eigenlijk tijd terug. En weet je wat nu de paradox is? Door het feit dat wij hun tijd geven, spenderen zij meer tijd aan ons. En dat is hetgene wat ons zo succesvol maakt met hen.
Je spaart ze tijd en daardoor kunnen ze tijd geven.
Zeer juist. Dat is exact wat we doen. En daarvoor hebben we vandaag de dag hebben we dat natuurlijk in strategische systemen gegoten. We hebben frictiehunters. We hebben timehunters. Mensen die bij ons echt dagelijks op zoek zijn. Waar zit de frictie bij de klant? Ja. Waar zitten die mogelijkheden om tijd te sparen? En dat terug te geven aan die klanten. Dus dat is nogmaals, vanuit die zoektocht om die klant optimaal te bedienen, die frictie wegnemen, die tijd teruggeven, die klant op de eerste plaats zetten. En dat is geen loze belofte bij ons.
En je hebt dus een fabricatie begonnen waarbij je lades maakt voor al die meubelmakers. Ja. En om het even, welke lade, welke afmetingen, welke dimensies, welke binnenkant, welke buitenkant, het kan allemaal bij jullie besteld worden. Ja. Hoe organiseer je dat?
Ja, dat is iets. Dat is een beetje de crux van het verhaal. We hebben leuke anekdoten of een paar leuke cijfers om dat verhaal te staven. Als wij elke lade die we kunnen maken vandaag één keer zouden maken, dan moeten we 48.000 miljard verschillende maken.
48.000 miljard
verschillende maken.
Die ga je dus nooit maken.
Uiteraard.
Maar je zou ze kunnen maken.
In theorie kan. Zijn dat alle combinaties
dat zijn alle
die mogelijk zijn?
Mogelijk,
dus we hebben statistici bij ons zitten die dat fijntjes berekenen enzovoort. Ik kan u wel zeggen, wij produceren per jaar ongeveer een 600.000 laden. Van die 600.000 zijn er 400.000 verschillende. Dus dat is wel een hele grote variantie. En nu is de uitdaging, hoe brengt je die variantie in een systeem waarbij wij onszelf geen cadeau doen door ook nog eens te beloven aan die klant dat we dat binnen de 72 uur bij hem voor de deur staan hebben. Dus wat wij weten vandaag niet wat we overmorgen moeten maken. Dat weten we pas morgen. En iedereen die in een productiesysteem actief is, zal mij nu gek verklaren, hè? Want wij kunnen niet plannen, wij kunnen niks voorbereiden, wij weten niet wat er gaat komen, wij kunnen niet onze workforce oproepen en in de juiste getalsterkte daar klaarbrengen of klaarzetten om dat werk te doen, omdat we niet weten wat we moeten doen.
Dus agility zit gewoon in jullie DNA, dat kan niet anders.
Ja. We hebben zelfs productieprocessen zodanig omgebouwd, dat we bijvoorbeeld binnen een cyclustijd, en nu ga ik heel technisch worden, als je elke stap in het proces heeft een cyclustijd, dus doorgaans is dat 40 seconden bij ons, en wel, op het moment dat die cyclus voorbij is en men schuift door naar het volgende station, stellen de machines zich volautomatisch om naar hetgene dat gaat komen. Dat is machine to machine ook, er komt niemand meer aan, dat is volledig geautomatiseerd om ervoor te zorgen dat we die hoge flexibiliteit kunnen hebben en dat we die variantie kunnen beheersen. En dan nog moeten we ons heel erg stretchen, hoor. En dus daarom dat die mensen ook die bij ons werken zo belangrijk zijn, dat die zich daar zo heel loyaal en flexibel voor engageren.
Maar ik denk niet dat ik jou hoef te vragen hoe jij de toekomst ziet van big data, artificiële intelligentie of noem het technologische intelligentie en automatisering, want daar zit jij volop in.
Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Hè.
Dan heb ik het over productie. Ben je ook met dat soort dingen als big data, intelligentie, technologische intelligentie, artificiële intelligentie en automatisering ook bezig in je sales en marketing afdeling?
Zeer zeker. Hè. Wij zijn een verkoopgedreven organisatie. Hè. Als het welzijn van de klant voorop staat, en dat staat op nummer 1, ja, dan moet je H2H, human to human, moet je met die klant bezig zijn. Hè. Staat op de eerste plaats. Maar nadien, vermits dat wij over die lange termijn visie beschikken en willen blijven bestaan over die generaties heen, moeten wij ook kijken naar die technologieën die op ons afkomen. Want je spreekt AI bijvoorbeeld, pak er eentje uit, hè. Artificial intelligence. Als je bij ons in de sector, want wij leven eigenlijk een beetje in een archaïsche sector. Hè. Ik zal niet zeggen dat het allemaal geppetto's zijn, maar... Nee, ja. En de reden waarom dat een archaïsche sector is, is omdat meubelen emotie zijn. Meubelen zijn emotie. Hè.
Maar wat ik zo mooi vind, is jullie... Ik laat daarna je verhaal even afmaken. Maar ik wil hier even op inpikken. Ik hoor heel vaak over de bouw. Hè. Ja. Daar zijn jullie een onderdeel van. Ja, maar wij zijn nog niet gedigitaliseerd, want het laatste kanaal is nog niet gedigitaliseerd. Wat jij altijd gezegd hebt, het heel duidelijk ook laat blijken, oké, maar dat houdt mij niet tegen om al te digitaliseren, om een soort voorloperrol.
Absoluut.
Je zegt dat je geen pionier bent, maar je bent toch aan het pionieren, Peter.
In die zin wel. Ja, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Ja.
Ik kan tegen papa nu zeggen, dat ook, pionier,
ja,
man.
Kijk, ja. Ik heb een verhaal voor hem. Ja. Dat is leuk. Krijgen we weer een leuke discussie. Maar... artificial intelligence. Hè. Als je dat aan onze klanten vraagt, we vragen dat ook gewoon aan medewerkers. Dan zeggen de mensen, iets met een computer die altijd maar sneller gaat rekenen en gaat denken, maar ja, wat dat voor ons betekent, dat weten we niet. Hè. En dan denk ik zo, vanuit mijn rol als CEO, en ik ben daarbij ook degene die bij ons die nogal eens aan die organisatie durft schudden. Zo, hè. Als men mij ziet komen, dan gaat er al eens een zucht en zeggen, weer iets nieuws. Hè. Maar het houdt ons scherp. Hè. En wij hebben, om artificial intelligence te noemen, vermits dat we niet weten wat dat kan betekenen voor ons. Ik heb geen enkel clue. Hè. Ik weet het echt niet. Hebben we een van onze meest verstandige wiskundige mensen bij ons genomen. We hebben die man vrijgemaakt. Gewoon van al zijn andere taken hè, binnen IT. We hebben gewoon gezegd van, kijk Frank, houd u bezig met het onderzoeken wat artificial intelligence voor ons als onderneming kan betekenen.
Zou kunnen betekenen.
Zou kunnen betekenen. En zo heeft hij bijvoorbeeld ondertussen 6 projecten gedefinieerd, waarvan eentje in de productie, dat is een logisch verhaal, hè, het uitsorteren van defecte handelingen. Maar die andere, bijvoorbeeld, vind ik nog veel creatiever. Dan denken we aan NLP, hè, Natural Language Processing. En wat dat kan, dat vind ik geniaal. Hè. Wij beschikken bijvoorbeeld over onwaarschijnlijk veel data van klantenbezoeksverslagen. U kent dat, hè? Vertegenwoordigers die gaan bij de klant...
Die dingen die iedereen schrijft en niemand leest.
kijk, en daar zeg je nu is iets cruciaal. Hè? De vertegenwoordiger, die mensen, die zijn graag met mensen in de babbel. Hè? En dan vragen we die nog als straf om 's avonds neer te schrijven wat ze gebabbeld hebben. Die doen dat niet graag. Hè? Er zijn mensen bij ons die zeggen letterlijk, ik krijg daar fysieke pijn van. Hè? En dan is dat van de pen is dat overgegaan naar, de, hè? Naar het typen. Ja. En men zit daar en men doet dat niet graag. Maar er zit nu eens een massale bron aan informatie die wij eigenlijk niet gebruiken. Dus wat is nu de bedoeling? Dat we met NLP, door die honderdduizenden verslagen jagen, dat we die kunnen sorteren, dat we die kunnen rangschikken, dat we er data kunnen uit extraheren waarmee dat wij onze strategie kunnen sturen. Hè? Datzelfde gaan we doen met e-mails die binnenkomen. We hebben een dramatisch e-mailverkeer. Hè? Dat is, we werken 260 medewerkers. Niet allemaal heeft toegang tot e-mail, maar de meeste wel. En dus dat wil zeggen dat er massaal veel e-mails toekomen. Die moeten gelezen worden. Och, dat is voor mijn collega Anne doorgegeven, forward enzovoort. Ja. Je kent al die processen. Ja. Wat als artificial intelligence voor ons die e-mails zou kunnen capteren? De sentimenten eruit halen. Het is een klacht, het is een boze e-mail, het is
een heel tevreden klant
ja,
die zegt
lof,
van...
Het ja, lof, het is... al die verschillen, het is een order, het is een offerte aanvragen, whatever. En dat we die automatisch kunnen routen naar de juiste mensen, dan sparen we tijd. En waar heb ik daar juist over tijd verteld? Tijd is de meest belangrijke resource die we hebben. Geldt ook voor ons natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Hey, waardoor dat we weer efficiënter, sneller bij de oplossing voor die klant zijn.
Maar plus dat je alle transacties die in een organisatie gebeuren, je noemt er nou even twee op, e-mailverkeer en die verslagen,
twee,
eigenlijk
ja,
omzet naar eentjes en lutjes, naar data,
ja,
waarbij die data ja, dan dingen laat doen waar je
klopt,
misschien nu nog niet meteen weet van dit kan ik ermee, maar ja, in de toekomst gaan we daar dingen mee
ja,
kunnen.
Ja.
Dat is
ja,
heel mooi.
Ja, en dat is maar één voorbeeldje zo. Hè. Hoe gaan wij om met die technologie? Wat doen we met AR, VR? Ik hoef je niet te vertellen dat we in een tijd zitten waar we plotseling allemaal naar technologische middelen grijpen om te communiceren. Hè. Dat is één ding. Maar wij waren op voorhand al bezig om onze showroom naar de next level te tillen. Want wat is een showroom? Een showroom is een ruimte waar we mensen uitnodigen en waar we mensen producten laten zien. Die showroom die is al 10 jaar hetzelfde. Ik zal niet zeggen dat er al 10 jaar hetzelfde product in zit. Uiteraard niet. Dat varieert. Maar proces om met die showroom om te gaan is al 10 jaar hetzelfde.
Nou, en ik heb het concept gezegd, showroom in zijn algemeenheid is 100 jaar oud.
En dus wat hebben wij nu besloten? We hebben gezegd van kijk, wij zijn een vooruitstrevende onderneming. Wij moeten onze klanten een beleving geven. Je kunt niet meer zeggen, vroeger konden ze zeggen, kom eens naar het product kijken, hè, want dat is technisch en zo. Ja, dat is goed, maar men kent ons niet al. We zijn marktleider. Die mensen zijn allemaal al bij ons geweest. Wat gaan we nu nog vertellen? Behalve dan dat wij die mensen een beleving geven waarbij, als ze bij ons komen, zoveel ervaringen en emoties meenemen naar huis die hun inspireren om hun business beter te maken. En dat wil zeggen dat we niet meer gewoon moeten zeggen van kijk, dat is product A, dat is product B, dat is product C. Maar dat we gewoon moeten zeggen van kijk, we hebben onderzoek, behoefteonderzoek gedaan. En er komen dingen uit die de consument ons aanreikt als behoefte. En jij, beste klant, kunt er op die en die en die manier op inspelen. Wij zijn bezig met smart living. Wij zijn bezig met micro living.
Dat is een passie die we delen. Hè?
Ja, ik heb er juist verteld. In 2050, weet het allemaal, 75% van de wereldbevolking in die steden wonen. Mijn grootvader was daar de exponent van. Mensen was al gepionierd, die vertrok al naar Antwerpen.
We gaan op kleinere oppervlaktes, maar meer halen.
De druk op de beschikbare oppervlakte is gigantisch. Die wordt altijd maar kleiner en de prijs wordt duurder. Hè? En kleiner gaan wonen, ja, volmondig ja. Ikzelf ga dat ook doen. Hey, ik ben 55, samen met mijn echtgenoot, onze kinderen, die zijn allemaal het huis uit. Ons huis is nu al te klein om 8 families te ontvangen met kinderen. Dus dat doen we dus al niet. Hey. Dus hebben wij onze Family Tuesday. Gaan we elke dinsdag met de kinderen aan een lange tafel op restaurant gaan eten. En papa betaalt. Hey. En dan, dus,
dat zijn papa's
heel
voor.
Graag, ja. Heel graag trouwens. Het zijn de mooiste momenten die we hebben in de week, omdat dat zo verbindt. Hey. Maar wij gaan als koppel, mijn vrouw en ik, wij gaan naar de stad wonen. Waarom? Daar is van alles te beleven. Ik hoef mij niet meer te verplaatsen. Ik hoef geen ecologische voetafdruk achter te laten die ik nu moet doen als ik naar de stad Antwerpen wil gaan en dergelijke meer. Maar ik ben bereid om klein te gaan wonen. Maar ik ben niet bereid om onintelligent te gaan wonen. Ik wil geen afbreuk doen aan mijn comfort. Integendeel, ik zou nog een stapje meer in comfort willen vooruitgaan. En dat wil zeggen, de dingen die we lastig vinden, zouden moeten kunnen geautomatiseerd worden. En daar helpt meubilair bij. Je moet rekenen, als je een heel klein oppervlakte ter beschikking hebt, moet je super intelligent met de ruimte omgaan. Hier gaan wij geen muren meer bouwen, hè, want die muren compartimenteren. Mm-hmm. Wij gaan daar meubelen in zetten die die muren gaan vervangen. En die meubelen gaan functies hebben die wij vandaag nog niet kennen. Nee, die gaan sensoren hebben. Die sensoren gaan mij vertellen, ik ben thuis. Hey, of ik ben niet thuis. Als ik thuis ben, speelt er zich een scenario A af. Als het avond is, speelt er zich scenario B af. Ik heb geen zin. Ik ga een frustratie van mezelf. We hebben een hele mooie woonkamer. Je hebt er trouwens al eens
geweest. Ja, ik heb er al geweest. Ja.
En ik hou heel erg van sfeerverlichting. Ik hou niet van plafondverlichting. Dus sfeer. Een lamp daar, een lamp hier, een klein dingetje daar. Als je dat wilt, die living wilt in sfeerverlichting zetten, dan moet ik daar de lamp gaan aansteken. Hier onder de zetel zit ook nog een schakelaar. Enzovoort. En tegen dat ik dat gedaan heb, ben ik 5 minuten verder. Ja? Ik heb nu Google geïnstalleerd en ik zeg, hey Google, doe de lampen in de woonkamer aan.
Ja.
En zegt hij, oké, ik doe 7 lampen aan.
Ja.
Maar dat gaat veel verder gaan dan dat. En je moet dus inbeelden dat wij kunnen praten tegen onze meubelen. Hè? Want nu praten we tegen die lampen. Oké, dat kan iedereen ook begrijpen, maar als we gaan praten tegen meubelen, en we zouden kunnen, die meubelen zouden ons kunnen vertellen wat er in die meubelen zit. Kunt u het u voorstellen? Dat je zegt van, waar ligt mijn, vul maar in. En dat meubel u antwoordt, ja, dat is, en dat er een lade gewoon automatisch open gaat al. En dat er het licht gaat branden. Dan zegt, ach, hier, ja. Kijk. Tijd gespaard.
Bepaalde mensen zouden jou nu een dromer noemen. Ik weet dat je geen dromer bent, want ik weet nu 100% zeker dat je er nu niet alleen op aan het broeden bent, maar ook dingen aan het doen bent om die te realiseren. Dat weet ik nu 100% zeker. Dat je hebt het verteld, Peter. Dus ik kijk er al naar uit. Ik wil al meteen uitgenodigd worden.
Nee, we gaan in het najaar gaan we eigenlijk 2021 wordt een beetje het jaar van een aantal smart toepassingen. Nee, en dat kan ik wel verklappen. Dus de grote kweeste die we hebben gehad de laatste 2-3 jaar, is hoe brengen we op intelligente wijze stroom in de lade, in het meubel. Je zou zeggen, ja, boort er een gat in en steekt er een kabel door.
Maar dat,
maar dat werkt zo niet.
Ja.
Nee, want spanningen, dingen, plus dat is niet intelligent. Nee, je hebt maar zoveel spanning. We willen met laagspanning werken, omdat we willen de gevaarlijke situaties vermijden met kinderen en zo. Dus moet je met laagspanning werken. Als je laagspanning werkt, heb je maar een bepaald volume. En zo. Ik kan u daar uren over onderhouden. Maar we gaan
ook maar een beperkte tijd. Maar ik heb nog 2 heel belangrijke vragen voor jou. Je bent CEO van een mooie organisatie. Je voelt je verantwoordelijk voor 260 gezinnen. Je wil je bent een organisatie aan het bouwen voor de eeuwigheid. Ik vind dat zo'n fijn woord, hè? Voor de eeuwigheid. Je kijkt constant 10 jaar vooruit. Dus wij hebben een aantal dingen aangeraakt die met leiderschap te maken hebben. Hoe zie jij het leiderschap van de toekomst? Wat is de leider van de toekomst?
Goeie vraag. Ik weet niet of ik u die vraag kan beantwoorden, maar ik weet 1 ding zeker.
U kan er zeker je mening over
geven. Ik kan dat zeker doen. En ik kan u alleen zeggen, als leiderschap nog enkel gebouwd zou zijn op hiërarchie, dat kan ik al zeggen, dat zal het niet zijn. Hè? Maar waar wij al sinds 2011 zeer actief aan werken, dat is aan organisatieontwikkeling. Hè? Omdat ik geloof dat een high-performance organisatie gevormd wordt door de kwaliteit van zijn leiders. En een leider wil niet zeggen de status hebben van, de functie hebben van de leider. Want die willen we weg. We willen geen functietitels met leider hebben. Ik zou eigenlijk heel graag CEO af zijn. Hè? Echt waar. Van dat titeltje van af zijn. Niet mijn rol, hè? Maar wel van dat titeltje af zijn. Omdat ik vind dat het niks bijdraagt. Integendeel. Hè? Dus dat wil zeggen, wij zijn aan het muteren van hiërarchisch leiderschap naar genetwerkt leiderschap. Waarbij dat we zeggen, wij bouwen netwerken binnen onze onderneming. En ik ga nog een stap verder. Wij willen eigenlijk naar het swarm-model, hè, waarbij dat we zeggen van, we hebben vandaag deze opdracht. Voor deze opdracht hebben we die vaardigheden nodig. Bij die vaardigheden past dat soort leiderschap. Jij zet er op dit moment de juiste persoon voor. Neemt jij de handschoen op? Ja, oké. En dan gaan we met die ploeg aan de slag. Is dat project voorbij, dan ontbinden we die ploeg en keert iedereen terug in zijn eigen netwerk. Hè.
En of kan geloof... die gaan deel uitmaken van een andere school?
Ah, natuurlijk. Ja, ja, ja die ook. Oh, dat, ja. Dat is juist wat ik geloof dat de toekomst zal zijn. Alleen geloof ik ook dat het niet of zal zijn, maar dat het en is. Het is en hiërarchisch leiderschap, ik verklaar mij nader, en genetwerkt, en swarm. En waarom toch nog dat hiërarchische? Ik kan u maar één ding zeggen, corona. Ik weet heel goed dat ik voor onze teamleiders heb gezeten en dat op 18 maart hè, wij een knoop moesten doorhakken en dat niemand die knoop wilde doorhakken. En dan moet er iemand hakken.
Ja.
En dan moet je zeggen, wij doen de productie dicht, hè, 14 dagen, omdat we die niet voor onze mensen die veiligheid kunnen garanderen. En dan zijn er stemmen die zeggen, oh, mag ik dat niet doen? Ja, kijk.
Moet even...
En dan heb je even, zo heel kort, want dan alles wat je hebt laten openlopen, moet je ook in staat zijn om dat terug eventjes te verbinden en samen te ballen. Om dan die kracht te hebben, om de juiste beslissingen te nemen. Nou, die moeten dan weer ontspannen. En vandaar dat ik denk dat het dan de N is. Hè? De kracht zit in de N.
Ik ben het roerend mee eens. Ik heb het ook meegemaakt in een andere organisatie, waar je ineens gelet op deze gebeurtenissen, heel ingrijpende en snelle, kordade beslissingen moet nemen, waar de CEO even de bijna traditionele rol van CEO opneemt en zegt, ja jongen, iemand moet beslissen, ik neem deze beslissing en ik neem daar ook de volle verantwoordelijkheid voor dat ik deze beslissing neem.
Dus, en voor de rest, allee, zijn we momenteel bezig om onze mensen, we hebben onze mensen vorig jaar allemaal betrokken, alle 260, en uitgedaagd om te zeggen, wat betekent shared leadership voor u? Ook die arbeiders, die mensen, ook de ingenieurs, ook de leiders die er vandaag al zijn, hebben uitgedacht om te zeggen van help ons nu eens om te definiëren hoe wij naar een vorm van shared leadership kunnen gaan. Waar het niet altijd diezelfde mensen zijn waar je alles van verwacht en die het niet kunnen. Hè? Of niet alles kunnen, sorry, excuseer. Ik ook niet, hè? Echt niet. Hè? Ja. Ik ben begonnen, ik was nummer 11 op de perel bij ons. En ik kon alle taken die in ons bedrijf nodig waren, kon ik allemaal uitvoeren. Een beetje programmeren, een TRS 80 dan. Ja. En dan wat boekhouding en ordeverwerking en magazijn. Nee, ik zou liegen, ik kon niet met de vrachtwagen rijden. Ik had geen
RWSC.
Vandaag de dag hoop ik en ben ik zo tevreden dat er zoveel mensen bij ons werken die zoveel verstandiger zijn dan ik. Mijn enige taak die ik heb, dat is om die mensen enthousiast te houden, om die mensen te verbinden, om die mensen te motiveren, enthousiasme, het is een van onze bedrijfswaarden, het vuur, de passie, de goesting, om dat te kunnen blijven houden.
Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is inderdaad van die nieuwe moderne rol van leiderschap.
Dat is.
Je had het net over en of en. Daarmee wil ik afsluiten. Customer centricity of employee centricity?
Daar ga ik zelfs geen antwoord op geven.
Kijk.
Ik vind dat een... slechte vraag, Rick.
Ik krijg die vraag altijd,
ik
ze doorgeef.
Ik kan ze zelfs niet beantwoorden, want ik ga niet kiezen. Als ik u vraag, kies iets tussen uw twee dochters, wat ga je zeggen?
Precies. Maar ik ben het er niet mee eens.
Ik kan dat ook niet. Precies. Ik kan niet kiezen tussen mijn kinderen, ik kan niet kiezen tussen mijn kinderen of mijn echtgenoot, ik kan niet kiezen tussen mijn ouders. Dat gaat niet. Hè? De dingen die je het liefste ziet in de wereld, kun je niet gradueel boven of onder elkaar plaatsen. De mensen die denken dat ze dat wel kunnen, en die op uw vraag hier een uitspraak doen en zeggen het zijn mijn medewerkers of het zijn mijn klanten, die hebben een onderliggend probleem bij die andere groep.
Ik heb,
echt waar, dat is mijn overtuiging.
Kan je over één ding geruststellen? Je bent nu de zesde aan wie ik de vraag stel. Ik heb 6 keer hetzelfde antwoord gekregen.
Schitterend. Ja, er is hoop in het ondernemend Vlaanderen.
Rick, ik ga je niet tussen kiezen.
Nee.
Dat is een onmogelijke keuze.
Ik kan dat niet.
Klopt. Nee. Je bent er roerend mee eens. Een laatste. We zouden nog uren kunnen doorgaan. Dat is het jammer altijd, dat we geen uren kunnen doorgaan. Kunnen mensen jou contacteren, Peter, om een keer of naar de productie te komen kijken of te komen praten met jou over hoe organiseer je het nu, die swarms? Dat is mooi in praktijk, in theorie, maar hoe doe je dat in praktijk? De klant centraal ondernemen, we hebben het nog niet over ecosysteem gehad.
Nee.
We hebben dat, we hebben nog zoveel dingen dat we zouden kunnen over praten. Mogen ze bij jou komen aankloppen? Allemaal tegelijkertijd, denk ik.
Uiteraard niet. Hè. Men mag altijd bij mij komen aankloppen, maar er zijn een aantal voorwaarden. Hè. Ik ben een gever. Hè. Dat is mijn natuur. Ik ben geen nemer. Hè. In alles wat ik doe, ben ik eerder het geverstype dan het nemerstype. Maar als ik geef, krijg ik ook graag iets terug. Hè? En als ik evenveel krijg dan dat ik geef, dan geef ik heel graag. Hè? En ik denk dat je daar een balans in moet maken. Waar we in dat kader bezig zijn, het is misschien raar, ja, het is iets van tijdens de laatste weken, tijdens de vakantie ontstaan. Hè? Plots een idee om de kennis die wij in huis hebben, actief te delen met de omgeving. Hè? Ik zal mij nader verklaren. Wij beschikken over technologieën, hè, en kennis en wetenschap. Er is een, ik ga cru uitspraak doen, en ik hoop dat ik daar eens op gechallenged word. Ik denk dat wij in België een van de bedrijven zijn die het meest kennis en ervaring heeft rond mass customization in zo'n extreme vorm. Hè. We hebben dat. Waarom delen wij dat niet? Wij gaan dat nu actief delen met onze klanten. We hebben een Van Hoeken Circle, waar wij 60 klanten hebben gebundeld, waar we gevraagd hebben, help ons mee beslissingen nemen. Hè? En we geven die mensen van alles terug, maar we gaan dat open trekken. Hè? Ik heb zo de droom om platform W op te richten in Sint-Niklaas. Hè? Platform Waasland. Hè? Waar bedrijven met hun beste mensen, onze beste IT'ers, we hebben top IT'ers zitten die kennis kunnen delen. We hebben mensen met HR, met organisatieontwikkeling, die kennis kunnen delen. En dan wil ik niet een spin-off maken en ik wil geen consultingbedrijf worden. Hè? Echt niet. Hè? Maar ik wil wel iets in de ruil.
Dat is puur dat ecosysteem.
Hè? Dat is een ecosysteem. En daar zijn we mee bezig. We gingen het samen doen. Weet je nog? Pascal ging nog eens uitleggen de basisprincipes van het ecosysteem. En we hebben gezegd, corona kwam en we konden het niet meer doen. We hebben dat afgelast, maar het blijft er zitten. En we zijn er zelf aan begonnen. We zijn nu bezig met, en dan is de cirkel helemaal rond. Ik heb in het begin verteld, mijn vader werkte voor een Duitse distributeur. Wij gaan vandaag die mass customization aan die Duitse wereldspeler, die 1,3 miljard euro omzet doet, 8000 mensen wereldwijd in dienst heeft, dat is nog een andere dimensie als wij, die ons meenemen, hè, op dat schip. Wij mogen aan boord van dat schip, omdat wij over kennis beschikken die zij niet hebben. En wij gaan daar een ecosysteem mee bouwen. Wij gaan wisselwerking doen, want ik wil van hen iets terug. En wij gaan hen veel geven en we krijgen ook veel terug van hen. En zo gaan wij nog andere partijen mee aan boord halen om dat te doen. En ik denk dat we dan al aardig op weg zijn om een ecosysteem te bouwen. Het is net als met artificial intelligence. Ik ken er de finesse niet van. Maar ik voel dat we daar iets moeten doen. En we gaan dat ook doen. Zo simpel is het.
Kijk. Mensen, Peter van Hoeken, iemand die zichzelf geen pionier noemt, maar ik ken weinig mensen die meer pionier zijn als Peter. Peter, gigantisch bedankt, man.
Graag gedaan.